Gemeente, als antwoord op de verkondiging willen we straks aansluitend zingen Psalm 22, het 15e vers. Psalm 22, vers 15, in aansluiting op het amen van de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er staan soms vreemde uitspraken in de Bijbel die je er niet in zou verwachten. En nou is, als je het goed beschouwt, de hele Bijbel voor ons een vreemd boek. Maar zeker als je ermee opgegroeid bent, zie je dat op een bepaald moment niet meer. En ik sluit mezelf daar ook bij in. Je leest zo de verhalen, zeker zo uit de evangeliën. Je kent ze, je weet ze. Je bent vertrouwd met de vertaling en waarin je ze leest. En dan hoor je bepaalde dingen niet meer. Zo is het ook met het schriftgedeelte dat wij gelezen hebben. Dat laatste vers van hoofdstuk 12. Daar staat iets heel aparts in. Eigenlijk iets heel schokkends. En het is zelfs zo afwijkend en raar dat je eigenlijk moet zeggen, het is of waar of het is onzin. Maar er is geen tussenweg. Laten we die laatste zin van het hoofdstuk nog eens kijken. Eigenlijk gaat het over het laatste stukje daarvan. Markus 12, 44. Daar staat dan, maar deze, dus de weduwe, heeft van haar gebrek al wat zij had daarin, in de schatkist, geworpen, haar ganse leeftocht. Wel, leeftocht, ouderwets woord, voor levensonderhoud, datgene wat wij nodig hebben om te kunnen leven. Eten en drinken natuurlijk, maar ook iets als kleding en een dak boven je hoofd. En je hebt geld nodig om dat te kopen. En wat die vrouw nu doet, is dat geld in die kist gooien, in de collectezak, zouden wij zeggen. En nergens lees je dat het verkeerd is, dat ze dat beter niet had kunnen doen. Nee, het is zelfs goed. Jezus zegt met waarderende woorden, zij heeft heel haar levensonderhoud in die kist gegooid. En dan staat er in onze vertaling dus levensonderhoud, maar je zou eigenlijk bijna wel kunnen vertalen, zij heeft haar leven ingegooid. In de grondtekst staat daar het woordje bion, wat wij kennen uit het woord biologie bijvoorbeeld. De kunde over het leven, biologie. Nou, hier staat ook, zij heeft haar bion, haar leven, in die kist gegooid. En wij maar denken dat je dat nou juist niet moest doen. Het is, u kent dat misschien, een vader die tegen zijn kinderen zegt, kind, je vergooit je leven, doe dat nou niet. Je moet verantwoordelijk zijn, omgaan met alles wat je gekregen hebt, je gaven, je talenten, je geld, je bezittingen. Je moet niet zomaar alles aan de kant gooien. En toch staat het hier, deze vrouw heeft haar leven weggegooid. En hoe zit dat dan? Kijk, u voelt misschien aan dat je met een paar simpele geestelijke woorden wel zou kunnen zeggen hoe het eigenlijk beter had gekund. Nee, je moet verstandig omgaan, dat is ook allemaal waar. En je moet goed nadenken, wat geef ik weg en wat hou ik zelf en welke risico's neem ik wel en welke niet. Maar laten we ons eigen oordeel maar even opschorten. Want het is Jezus die dus met waarderende woorden zegt dat die vrouw dit gedaan heeft en dat het goed is. En dat betekent dat er dus iets meer achter moet zitten dan op het eerste gezicht lijkt. Laten we nog maar eens gaan kijken wat er gebeurt en hoe we dat ons voor moeten stellen, dat Jezus daar gaat zitten bij die schatkist. Want dat lezen we. Marcus schrijft daar, Jezus gaat zitten bij die schatkist. En hij ziet hoe de menigte, de mensen die naar de tempel komen, geld gooien in die schatkist. Jezus is daar gaan zitten, maar daarvoor, dat zei ik ook al bij de schriftlezing, is hij in gesprek geweest met de schriftgeleerden. En hij moet dan een stukje lopen van die plaats dicht bij de tempel naar de voorhof waar de vrouwen ook mochten komen, want daar stond die schatkist. Eigenlijk is dat al schokkend dat Jezus wegloopt. Daar lezen we ook zo overheen. Maar eigenlijk is het alsof Jezus zegt met dat weglopen, ik kan hier niks meer doen. Al die discussies, ik stop ermee. En hij stopte er ook echt mee, want dit is het laatste moment in Jezus' leven dat hij hier in de tempel onderwijs geeft. Daarna krijg je de periode van het lijden en sterven en komt Jezus niet meer als een vrij man in deze tempel. Het doek valt. En er wordt een punt gezet hier. Ook dat is eigenlijk schokkend. Als Jezus weggaat. En dan gaat hij daar zitten bij die schatkist. We moeten ons voorstellen een muur met gaten erin. De overlevering, de Joodse bronnen zeggen 13 gaten. Een beetje zoals een trompet waar je dan iets in kan gooien. En bij elk gat was een bordje gemaakt en dan wist je waarvoor je je geld gaf. Bijvoorbeeld de tempelbelasting van dit jaar. En als je het vorig jaar niet had gegeven, dan kon je dat ook nog kwijt. En zo had je 13 verschillende collectedoelen waar je iets in kon gooien. En u kunt zich dat ook wel voorstellen. Jezus gaat daar op een bankje bij zitten en hij hoort zo de muntjes vallen in de kist. De ene keer is het wat meer, de andere keer wat minder. Misschien herinnert u zich dat nog uit uw jeugd. Ik heb het in ieder geval wel gedaan. Dat je dan ging zitten luisteren bij de mensen om je heen die iets in de collectezak gooiden. Van nou, dat was vast een Rijksdaalder. Want dat was zo'n zware plof. En soms hoorde je een heel klein beetje. En dan denk je, nou, dat was misschien een dubbeltje of een stuivertje. Nou, zo was het daar ook. Jezus kon horen hoeveel er ingegooid werd. En als er iemand langskwam met een hele mooie toga aan, een mooie gewaden, dure schoenen, dan wist je, dat is een rijk man. Die gooit er vast veel in. En dat hoorde je dan ook. En zo schrijft Marcus, veel rijken gooiden of wierpen er veel in. En dan verschijnt er opeens iemand anders bij die schatkist. Een arme vrouw. We moeten goed lezen en tellen, want het gaat al over geld, begrijpt u. Marcus schrijft hier niet, er kwam een of andere weduwe. Nee, hij gebruikt hier het telwoord één. Er kwam één arme weduwe. Vele rijken, één arme weduwe. Eén tegenover een grote meerderheid. Kinderen, weten jullie wat een weduwe is? Een weduwe is een vrouw die haar man verloren heeft. En dat is nu moeilijk, het verlies dat je hebt. En goed, je moet leven, je moet in je onderhoud voorzien. Er zijn nu uitkeringen, maar zelfs dan is het niet altijd makkelijk. Kunt u zich voorstellen hoe moeilijk het toen was in die tijd om als weduwe jezelf te bedruipen? Je kon waarschijnlijk ook wel zien aan de kleding en hoe ze erbij liep, dat ze arm was. En toch staat ze wel tussen die rijken in de rij bij die schatkist. In haar hand heeft ze 2 koperen muntjes. 2 penningskens staat er in de Statenvertaling. Dan moet u zich voorstellen, 2 hele kleine muntjes. 2 staat er. 2 muntjes. Dat betekent dat ze er ook eentje zelf kan houden. Kijk, als je 1 muntje hebt, dan moet je kiezen. Dan moet je zeggen, of voor God, of voor mij. Maar als je er 2 hebt, kan je kiezen. En ze doet het niet. Ze gooit ze allebei in de kist. Bijzonder. Want ook al waren die muntjes niet veel waard, je hebt er ongeveer 500 nodig voor een euro, toch was dat haar levensonderhoud. Daar moest ze van leven, daar moest ze van eten. En ze heeft er 2, zei ik al, maar ze gooit ze toch allebei in de kist. En zonder veel geluid vallen ze in de bak en ze zijn weg, buiten haar bereik. En daar gaat ze, de weduwe. Ze kwam naar het huis van God, ze was al arm en ze gaat weg en ze is nog armer. Ze heeft haar leven weggegooid bij God. Heel haar leven. Wat een verschil met die rijken. Ik zei al, veel rijken gooien veel in. Ze geven van hun overvloed. Ze staan in de rij allemaal om hun duit in het zakje te doen. Het zakje van de kerk, het zakje van God. En van hun overvloed geven zij. Blinkende munten, prachtige bedragen. En daartegenover staat die ene vrouw. Arm, ze geeft wat ze heeft, 2 muntjes, bijna niets waard. Ja, en toch, ze geeft haar leven, alles wat ze heeft. Terwijl ze nog kan kiezen, terwijl ze nog kan zeggen, ik hou iets voor mezelf, ik speel op safe, doet ze dat niet. Wij hadden toch bedacht dat je dat nou juist niet mocht doen. Je leven weggooien, denk maar aan die vrouw of die man die tegen haar een zoon of dochter zegt, kind, vergooi je leven niet, dat moeten we toch juist niet doen. Wat die vrouw nu doet is toch onverstandig, onverantwoordelijk. Maar laten we nog maar weer even wachten wat onze reactie zou moeten zijn, want we moeten eerst op Jezus zien. Wat doet Jezus? Zijn eerste reactie is dat hij zijn discipelen bij elkaar roept. Ze waren kennelijk in de buurt en ze hebben het ook wel gezien wat die weduwe deed, maar goed, het zei ze verder niet zoveel. Maar Jezus zegt, wacht even, hier gebeurt wat. Komen jullie allemaal even bij elkaar, bij mij. Steeds als Jezus dat doet, dan gebeurt er echt iets bijzonders. Iets van bijzondere betekenis gaat er nu gezegd worden. En zo leidt Jezus zijn woorden ook in. Hij zegt, voorwaar, amen. Dat betekent, zo is het vanuit God gezien. Jullie zien misschien een arme vrouw die iets doet wat, nou ja, misschien helemaal niet zo slim is. Maar ik kan jullie zeggen wat God heeft gezien. En dan zegt Jezus dat ook. Hij zegt, voorwaar, ik zeg u dat deze arme weduwe meer in heeft geworpen dan alle die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij alle hebben van hun overvloed erin geworpen. Maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had erin geworpen. Heel haar levensonderhoud, heel haar bion, heel haar leven. Gemeente, we kunnen nu twee dingen doen. We kunnen nu weglopen of blijven staan bij de discipelen die zo bij Jezus zijn geroepen om zijn woorden te horen. Als je wegloopt, dan hoef je niet na te denken over wat dat nou is. Het loslaten van je leven. Dan kun je je leven vasthouden zolang als het duurt. De andere mogelijkheid is dat u blijft staan bij de discipelen. En blijft luisteren. Als u dat doet, heeft dat een grote invloed op uw leven. Want dan zul je je leven, net als die weduwe, moeten loslaten. Noem deze twee mogelijkheden, weglopen of blijven staan, maar twee wegen, twee keuzen. Laten we ook maar eens gaan bezien hoe die twee wegen lopen. Wat je tegenkomt op die beide wegen, van vasthouden of loslaten. Allereerst maar even die weg van het loslaten, van het vasthouden. Wat gebeurt er als je je leven vasthoudt? Wel, dat hebben we eigenlijk ook al gezien in dat stukje wat we lazen voor die weduwe. De waarschuwing tegen de schriftgeleerden. Dat zijn mensen die hun leven tegen elke prijs willen vasthouden. Wat hielden ze dan concreet vast? Wel, het was bijvoorbeeld hun status als schriftgeleerden. Die mensen, die schriftgeleerden waren tenslotte de godspecialisten. En specialisten hebben ook in onze dagen nog steeds een grote status. Die mensen weten waar ze over praten. En soms is het dat aangepraat en soms werken ze daar ook zelf aan mee. Denk in onze tijd maar even aan de leidinggevende in de kerk. Predikanten, voorgangers, kandidaten ook. De mannen in de zwarte pakken. In een donker pak maak je toch al snel, ook al heb je dat zelf niet zo door en zijn we er allemaal aan gewend, toch het verschil in een gemeente. En soms, net als met die schriftgeleerden, plaatsen anderen je op een voetstuk en soms werk je daar ook zelf aan mee. Of zeg je er in ieder geval niet tegen dat het zo niet moet. We moeten ons niet te snel verontschuldigen, broeders. Want we zijn allemaal heel gevoelig voor onze status in de kerk of daarbuiten. En al behoren wij dan misschien niet tot de rijken van de aarde die heel veel geld zouden kunnen geven aan de kerk, dan toch ben je misschien voor hetzelfde geld rijk aan status, in aanzien. Dan heb je een hoge positie. En in de kerk, in de kerkelijke vergaderingen, sta je dan zomaar vooraan om je prachtige ideeën te doneren aan de kerk. Als we het nou zo en zo zouden doen, dan zal het ongetwijfeld goed gaan met het koninkrijk van God. En of andersom, wat we ook tegenkomen, is dat mensen zeggen, als je het zo niet doet, dan stap ik eruit. Dan ben ik weg. Dan wil ik mijn geld terug. Het is op een bepaalde manier moeilijk voor een ambtsdrager om nog te bidden, niet mijn wil en niet mijn ideeën en niet mijn invloed geschieden, maar die van God. En, als het over geld gaat, ook in de kerk, niet mijn begroting, maar uw eer zal de doorgang hebben. Daar draait het om. Dat zijn gebeden die moeilijk zijn om te bidden in een kerk. En zelfs als je geen ambt hebt, dan kan het je nog zo gebeuren. Want al maak je nooit een kerkraadsvergadering mee, dan nog kun je zomaar op de bank thuis luid je mening verkondigen over hoe het allemaal moet en zou moeten gaan in de kerk. Kijk maar op internetfora tegenwoordig. Er staat van alles online. En meestal heb je dan onderaan het bericht de mogelijkheid om te reageren. En daar wordt ook veel gebruik van gemaakt. En als je dat ziet, dan schrik je nog wel eens. Predikanten worden gewogen, voorgangers te licht of te zwaar bevonden. Daar wordt dan weer van alles over gezegd. Hele theologische debatten worden via de media uitgevochten tegenwoordig, totdat op een gegeven moment niemand meer weet waar het eigenlijk om draait. Wij staan vooraan met onze mening. Dat wil ik er maar mee zeggen. En misschien moet het nog iets persoonlijker worden, want hoe is het tussen God en uw ziel? Het is zo subtiel dat het heel moeilijk is om het te verwoorden. We weten allemaal dat God voor 100% ons heil is. Maar dat is de theorie. Maar hoe gaat het in de praktijk? Regelmatig sta je toch ongewild of ongedacht in de rij bij God om zo je steentje bij te dragen. Misschien niet direct voor je eigen redding, maar dan toch om de dingen beter te laten lopen in je leven en in de kerk. Allemaal hebben we zo onze dingen voor God in de aanbidding liggen. Het lijkt soms wel een markt met allemaal marktkramen waar we dan achter staan en onze goede dingen aan God aanbieden. En onze talenten aanprijzen. Apart is dat eigenlijk. We hebben al die dingen gekregen. Net als die rijken die daar bij de tempel collectebus staan en hun spullen daarin werpen. Ze hebben het allemaal al gekregen van God. Ze geven alleen maar terug wat hij al had. En zo doen wij dat ook vaak. Teruggeven wat God al heeft. Onze positie, onze invloed zetten wij in om goede dingen te doen. Maar we hebben het allemaal gekregen van God. Omgekeerde wereld is dat vaak. Ziet u wat er kan gebeuren als je je zo op die brede weg wandelt en je eigen leven vasthoudt? Als je daar niet van los kunt komen. Het lijkt zo aangenaam, maar voor je het weet krijg je ook te maken, niet alleen met een mooie status, maar ook met jaloerse blikken. Dan kom je in een spinnenweb terecht. Of je wordt zelf door jaloersheid beheerst op wat een ander heeft en wat jij niet hebt. Je steekt je energie in het vergelijken van je eigen leven met dat van een ander en met het dromen over hoe het eigenlijk zou moeten zijn. Je staat met je eigen mening hoog in de top vooraan, in de strijd om te zeggen hoe het moet. Maar hoe lang is het nou geleden dat u echt een goed gesprek hebt gehad? Waar je niet alleen maar je eigen mening verkondigt, maar ook durft te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. Dan moet je jezelf loslaten. Kun je je eigen leven niet vasthouden, dan moet je zwijgen. En dat vinden we moeilijk als mensen. Dan moet je die ander laten praten en jezelf even wegcijferen. De ander hoger achter dan jezelf en luisteren. Het zijn van die eenvoudige dingen, maar daar kun je het aan zien. Wanneer heeft u een goed gesprek gehad? En tegenover God kunnen wij de stem van de goede herder nog steeds zo horen? Vaak spreekt God maar zachtjes voor ons gevoel. En wordt hij overstemd door alle andere dingen in ons leven. Er staat ook in de Bijbel, hij heeft zijn stem niet verheven op de straten om aandacht te trekken, om met een groot spektakel mensen tot zich te trekken. Hij laat het allemaal los. Jezus heeft het allemaal losgelaten, zijn status, zijn aanzien, de dingen waarmee die mensen zou kunnen trekken. Geen grote stem, maar zacht praten. Zo praat onze herder. Maar dan moeten wij wel stil zijn. En durven wij dat nog? Durven wij nog stil te zijn voor God? En los te laten wat ons allemaal bezighoudt? Het vasthouden van je eigen leven lijkt je ruimte te geven. Want dan heb je controle. Maar, ik zeg u, ik waarschuw u, op die weg kom je uiteindelijk alleen bij het eindpunt terecht. En daar gaat het eigenlijk uiteindelijk om. Je loopt niet een weg om te lopen, maar je wilt ergens uitkomen. Maar op die weg waarin je je leven vasthoudt, kom je alleen aan. Eenzaam. In het begin zijn er nog een heel veel mensen die je mogen. Denk maar aan die verloren zoon die heel populair is, zolang die nog het geld had. Maar je wordt eruit getrapt op het moment dat hij geen cent meer te makken heeft. In het begin heb je nog geld en aanzien, maar wat als je ouder wordt? Waar zijn de mensen als het moeilijker wordt in je leven? Als je hulp nodig hebt? Houden de vrienden die je hebt nu van jou of van je aanzien en je status? Of van je geld? Of is het zo om iets anders te doen? Ben je populair alleen maar omdat je stoer bent? Of gaat het de vrienden om wie jij zelf bent? Als er niet een moment komt in ons leven dat wij leren om los te laten, om ons leven te verliezen aan God, dat God alle zeggenschap krijgt, dan zullen wij toch een moeilijk leven hebben. Niet onze stoere levensstijl, maar Gods woorden belangrijker vinden dan wat je vrienden zeggen. En dat is heel moeilijk, dat weet ik. Maar toch het ene boven het andere plaats. Dat betekent dus dat je ook moet loslaten. Dat je moet loslaten de vraag, wat zullen jullie, mijn vrienden, er wel van denken als ik dit of dat doe? Dat moet je loslaten. Kijk maar eens naar oudere mensen. Als zij niet in hun jonge jaren hebben geleerd om hun leven uit handen te geven aan God, dan word je moeilijk oud. Want als je dat niet jong leert, als je ouder bent, moet je dingen loslaten. Je leven, je gezondheid, je vrienden, je familie, je gezin. En dat zijn al dingen die moeilijk genoeg zijn, die er op een bepaalde manier bij horen in het leven dat wij leiden. Maar als je dan niet ook je leven aan God al bent kwijtgeraakt, dan kun je alleen maar teleurgesteld en bitter eindigen. Want dan bereik je nooit je doelen. Maar wat als je nou de weg van het loslaten gaat? Hè? Dit was nou die brede weg van het vasthouden van je leven. Maar wat als je nou die andere weg gaat? Het loslaten van je leven. Wel, dan lijk je dus niet op die schriftgeleerden die daar met hun lange gewaden paraderen door de kerk. En ook niet op die rijken. Dan lijk je op die weduwe. Die ene weduwe. Dan moeten we wel goed verstaan, gemeente, dat er hier staat dat het er één is. Wil niet maar zeggen dat er maar weinig mensen zijn die zo dat geschenk van het loslaten van God ontvangen. Nee, God is niet karig. Nee, dat betekent meer dat die eenling vaak niet opvalt tussen al die anderen. De grote rijken, die staan er met hun pracht en met hun praal. Maar die ene vrouw valt niet zo op. Die ene. En tegelijk loslaten. Het is ook eentje, staat er, omdat het iets persoonlijks is. Je kunt dat loslaten niet aan anderen overlaten. Je kunt het niet uitbesteden. Jij, u en ik, wij moeten dat persoonlijk doen. Een persoonlijk proces. Elke dag weer tussen jou, uw ziel en die van en God. En voor God ben je dan op zijn beurt de enige mens die er bestaat. Dan ben je als het ware de enige mens op deze wereld. Zo kostbaar en uniek. Zondig dat ook, maar ook kostbaar en uniek voor hem. Gemeente, deze ene vrouw was reëel. Echt. Een mens van vlees en bloed. En dat is tegelijk pijnlijk, maar het troost ons ook. Het is het schokkende van dit schriftwoord. We kunnen niet zeggen, wel, dit was een gelijkenis en die vrouw, dat moet je geestelijk opvatten en dan maken we een mooi vroom verhaal omheen. Nee, deze vrouw was reëel, een mens van vlees en bloed. Je kunt er niet wegstoppen achter een geestelijk praatje. Ze was een mens zoals u en ik. En dan wordt het wel echt pijnlijk concreet wat ze daar doet. Dat ze niet voor zichzelf kiest. Dat ze niet die twee muntjes verdeelt. Één voor God en één voor mij. Maar dat ze ze allebei geeft. Jezus heeft dat gezien. Hè? Hij zat daar bij die kist. En daarom, omdat wat zij deed, kon hij zeggen, zij gooit haar leven weg. Dan geef je inderdaad meer dan iemand die een prachtige financiële gift geeft aan de kerk. Want als je je leven geeft, dat is het laatste, dat is het grootste. Het meeste wat je als mens kan geven. Je leven geven aan God. En als je dat doet, je leven loslaat, je leven geeft aan God, dan ga je ook merken op den duur wat dat betekent, concreet. Dat nieuwe leven wat je ontvangt kan wel eens minder comfortabel zijn dan dat wat je had toen je je leven nog vasthield. Het is dan ineens mogelijk dat je naar de kerk gaat en dat je armer weer weggaat, net als die vrouw, dat God iets van je afneemt. Misschien was het goed dat hij dat doet, maar dat voel je dan op dat moment niet zo. Je gaat armer weg. En bovendien het weggooien van je leven betekent ook dat je afstand doet van alle zekerheden die je ingebouwd hebt in je eigen leven. Je eigen garanties, je strohalmen waar je je nog aan vastklampt. Op welk gebied dan ook, geestelijk, concreet. Hier bij Jezus blijven staan betekent, ook al kom je goed terecht, loslaten en armer worden. En dat is nu wat we bekering noemen. Bekering is ook het loslaten van alles, de totale overgave van je verstand, je gevoel, je wil, al je krachten en je bankrekening aan God. Je dure auto, je status, de inrichting van je huis, alles loslaten aan God. Die overgave is het enige wat wij als mensen kunnen doen als het waar is, en het is waar, dat God voor 100% ons heil is. Als hij nou voor 99% ons heil was, dan had iemand heel gauw naar die weduwe moeten toerennen en had die persoon moeten zeggen, hou die ene maar, want je weet het nooit bij God. Maar zo is het niet. God is voor 100% ons heil. En daarom kan die vrouw doen wat ze doet. Haar leven weggooien. Gods redding is volkomen. En dat betekent dat je als burger van het Koninkrijk van God elk denkbaar risico moet nemen. De enige garantie die u en ik hebben is dat God ons opvangt in zijn schatkist. En God zal die schat koesteren. Daar kunnen we van op aan. Want het is precies die schat die hij gekocht heeft met het bloed van zijn Zoon Jezus Christus. Deze schat waarvoor hij naar de aarde gekomen is om die te kopen met zijn eigen leven. Met alles wat hij had, wat Jezus dus ook moest afleggen, heeft hij die schat gekocht van mensen, zondaars, arme lui die zichzelf hebben verloren aan God. En dat kan nu al, nu, op dit moment. Je kunt nu bidden, Heere, mijn leven, ik geef het over voor het eerst opnieuw aan u. Want u, Heere Jezus, hebt dat voor mij gedaan toen u bad, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen heeft Jezus zijn leven losgelaten. En daarom kunnen wij nu, burger van het Koninkrijk van God worden. Misschien zegt u, ja, wat u daarnet zei, van moet ik elk denkbaar risico dan nemen? Is dat niet wat te zwaar aangezet? Wel, natuurlijk is het zo dat wij ons leven niet in gevaar moeten brengen. Dat zegt de schrift met even zoveel woorden. En Jezus heeft ook geweigerd om van de tempel af te springen, herinnert u zich misschien. Toen de duivel hem daartoe verleidde, je moet je leven niet in gevaar brengen, nee. Maar toch blijft die weduwe ons aankijken, zoals een mens zoals wij. En ze gooide 2 reële muntjes weg. Geen gelijkenis, maar echt, echt gebeurd. Je kunt haar dus niet wegredeneren. Juist in deze vrouw zien we hoe concreet, pijnlijk ook, dat geestelijke overgave is aan God. Ik heb tussen de regels door een aantal voorbeelden genoemd van hoe dat er dan uit kan zien. Ambtsdragers met hun status, misschien mensen in de kerk met hun ideeën waar je prat op gaat, al dan niet. Of subtiel, kan ook dat je het helemaal niet bedoelt, maar dat het toch zo werkt. Laat ik nog 2 voorbeelden geven. Er zijn maar heel veel meer te bedenken, maar ik hoop dat u dat zelf ook kan doen. En dat de geest in uw leven zal laten zien welke dingen voor u zo belangrijk zijn dat u uw hart erop zet. Maar 2 voorbeelden dan. 2 dingen om los te laten. Als eerste, laat je droomhuis los. Misschien heeft u al een huis, maar misschien droomt u van een ander, dat kan natuurlijk. Maar als je een huis koopt, koop er dan eentje waarvan je de hypotheek op een normale manier kan opbrengen. Misschien betekent dat je met z'n tweeën moet werken, maar doe het dan zo dat de kinderen daar niet onder lijden. Waarom zou je een huis kopen dat goed is voor je aanzien en voor je status? Leuk bij de vrienden, familie, collega's. Maar waarvan de kinderen dan moeten zeggen, ja pa, we hadden alles. Maar jullie waren nooit thuis. Jullie moesten altijd werken. En als je al een huis hebt, hetzelfde geldt voor een auto. De inrichting van je huis en noem maar op, vakantie. Tweede voorbeeld van dingen die je los moet laten. Overweeg serieus om mezelf te geven voor het werk in de zending. De velden zijn nog steeds wit om te oogsten. Er zijn nog steeds ontzettend veel mensen nodig. En het kan zijn dat God u hier uw plaats geeft. Ook dan moet je jezelf te vergeven, moet je dingen loslaten, comfort, tijd, energie, maar ook over zee. Als er één soort werk is waarin je moet loslaten, dan is het werk in de zending wel, het werk in de dienst van God. Dan kun je niet met je eigen dingen op de eerste plaats zetten en heb je geen status, dan ben je altijd een beetje vreemd. Leven in dienst van God, dat betekent loslaten. Het loslaten is een smalle weg, gemeente. Dagelijks zul je als een pelgrim moeten bedelen bij God om datgene wat je op die dag nodig hebt. En vraag ook maar niet om meer, want je krijgt genoeg voor die ene dag. En als je er zelf meer bij pakt, meer zekerheden, dan is het net als met de manna in de woestijn. Wat je meer pakt, verrot. Je kunt het niet meenemen. En waarom zou je ook meer willen? Want morgen is diezelfde rijke God er weer. Dan kun je opnieuw vragen wat je nodig hebt. We kennen die uitdrukking op safe spelen. Ik heb hem zelf ook al één keer gebruikt in de preek. Op safe spelen, dat is nu precies, moet u maar onthouden, wat de duivel ons influistert. Speel op safe. Hou een klein beetje voor jezelf. Dan kun je de rest aan God geven. Maar het is een spel. Speel op safe. Het is inderdaad een spel. En als er één ding is wat wij hier vanochtend tegen elkaar moeten zeggen, is dat je dat spel zult verliezen. Speel op safe. Dat spel zul je verliezen. Ga maar met God mee. Bij God is het anders. Bij God hoef je geen spel te spelen. Bij God is het spel al gespeeld en heb je bij voorbaat al verloren. Maar daardoor, doordat je bij Hem alles verliest, zul je ook alles winnen. Vreemde werkelijkheid, maar zo is het. Omdat je bij God bij voorbaat alles verliest, zul je bij Hem ook alles winnen. Omwille van Christus, het lam dat overwonnen heeft. Hij heeft alles achtergelaten om ons zijn rijkdom te schenken. Hoe ging dat ook alweer? Dat hij alles losliet? Golgotha? Hoe het met die vrouw verder gegaan is, weten we niet. Maar wel hoe het met Jezus verder ging. Op Golgotha werd het nacht. Net als die vrouw armer werd, ging het bij Jezus op dat moment ook steeds donkerder. En donkerder, het werd zelfs nacht. En terwijl die godsspecialisten, de schriftgeleerden en al die anderen daar met hun lange gewaden stonden te spotten met de Zoon van God, toen bad hij: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En ook op Golgotha klonk daar die schreeuw van hem die al zijn hemelse glorie had afgelegd en nu zonder enige status stierf, naakt aan een kruis. Eloi, Eloi, lama sabachthani, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom moest ik u verliezen? En dan uiteindelijk ook, Vader, in uw hand beveel ik mijn geest. Dit offer van Christus is voldoende voor ons allemaal. Laten wij daar dan ook ons vertrouwen op stellen. Luther heeft ooit in een brief geschreven over dat vallen met Christus. Als wij vallen, dan valt Christus, die de koning van de wereld is, met ons mee. Maar zelfs als Christus zou vallen, dan val ik liever met Christus dan dat ik blijf staan met de wereld. Amen.